Dames en heren, buiten is het prachtig weer en binnen gaan wij zo direct een zeer inspirerende avond met elkaar beleven. Welkom namens de Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst en de mede-organisatoren van deze vijfde Kitty Kotti-lezing of in de volksmond de burgerzaal lezen. Mijn naam is Harlo Brammerlo en ik vraag aan de heer Daniel Valencia om namens de burgemeester, de heer Ahmed Abu Taleb, u toe te spreken.
Dames en heren, goedenavond. Van harte welkom hier in de burgerzaal van het Rotterdamse Stadhuis. Ik heb het grote genoegen om u hier namens burgemeester Abu Taleb te verwelkomen. Ik houd het heel kort, want de stichting heeft vandaag een bijzonder mooi programma voor u samengesteld. Ik wens u een hele inspirerende avond toe en ik hoop dat u kunt genieten van wat dit mooie gebouw u ook weer vanavond te bieden heeft. Goedenavond.
De heer Valencia heeft zich aan zijn woord gehouden en het was echt kort. Dank. Ook aan de burgemeester. Even een huishoudelijke mededeling, want bij mij gebeurt het soms ook. Dan heb ik mijn telefoon op stil gezet, maar die gaat toch vanzelf. Begrijpt u dus? Ik zou u even willen vragen om zich te verstaan met uw telefoon. Onze vijfde Kitty Kotti-lezing. En we hebben hiervoor een bijzondere gast kunnen inviteren. Het is professor Katia Antunes. Zij is hoogleraar in de geschiedenis van wereldwijde economische netwerken aan de Universiteit van Leiden. Als je over globalisering praat, dan denken we natuurlijk, althans op economisch gebied, dan denken we vaak aan Shell, de laatste tijd heel veel in het nieuws, Unilever, Monsanto enzovoorts. Professor Antunes bestudeert de vroegste vormen van globalisering vanaf de 15e eeuw. Haar promotieonderzoek ging over de economische relaties tussen Amsterdam en Lissabon en in onze Gouden Eeuw. Ze is Portugese, studeerde in Portugal, Leicester in Engeland, Yale University in de VS en koos haar domicil in Nederland. Dus je kunt best van een wereldburger spreken. Vorig jaar verwierf ze voor de tweede keer een grote opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO. De komende 4 jaar gaat mevrouw Antunes onderzoek doen, samen met Karwan Vatablek, Ulbe Bosma en Matthias van Rossum, over hoe Nederlanders in de koloniën in Azië, West-Afrika, het Caribisch gebied en Noord-Amerika omgingen met verschillen qua ras en religie. Naast haar drukke werkzaamheden als hoogleraar, colleges geven, onderzoek doen, heeft mevrouw Antunes toch nog tijd om haar kennis te delen op andere manieren. Vorig jaar, ik heb het zelf meegemaakt, heeft professor Antunes bijvoorbeeld lesgegeven in de geschiedeniscursus die door Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst is georganiseerd. 3 weken nog trad ze op in het historisch Wel en Wee Café van Retro Darum. Vanmiddag nog ging ze in gesprek met studenten en medewerkers van de hogeschool. En aankomende 5 juli zal ze een lezing geven ter gelegenheid van de onafhankelijkheid van Kaapverdië. De conclusie is helder. Niet alleen maar een vrouw met heel veel kennis en ervaring, maar met een ongelofelijke energie. We zijn er bijzonder trots op en vereerd dat professor Antunes een warm hart heeft gekregen voor Rotterdam en onze zoektocht naar het gedeelde verleden samen met ons deelt. Dames en heren, uw aandacht voor professor Antunes.
Goedenavond iedereen en dankjewel voor je mooie woorden. Ik wil graag in de eerste instantie de organisatoren van deze gelegenheid eigenlijk bedanken voor de Heer om vandaag deze lezing te mogen houden. Ik verhoog me op alle jullie vragen te beantwoorden na de lezing of na de afloop van de bijeenkomst. Sinds mensengeheugen is, komt slavernij voor als sociaal en economisch systeem. Slavernij heeft de menselijke samenleving overal ter wereld beïnvloed, hoewel het in de loop der tijden verschillende vormen heeft gekend. Onderzoekers hebben sociaal, economische en politieke aspecten van slavernij uitgebreid bestudeerd. Maar vandaag wil ik een andere benadering van het thema slavernij, en in het bijzonder de transatlantische slavernij, met u delen. Naar mijn mening is het belangrijk om te begrijpen dat de slavernij begint, zich ontwikkelt en eindigt met iets heel bazaals, namelijk met menselijk contact. Menselijk contact vindt plaats binnen allerlei sociale en culturele randvoorwaarden en biedt daarmee inzicht in verschillende aspecten van slavernij. Van het ontstaan, de acceptatie, de duur ervan, tot de weerstand ertegen en de afschaffing ervan. Aan de andere kant moeten we ons één ding goed realiseren. De vormen van menselijk contact, wat vaak in het Engels genoemd wordt heritage of contact, zoals die soms tot uitingen kwamen in de ongelijk machtsverhoudingen, zoals in slavernijstelsels, kunnen niet noodzakelijkerwijs gelijkgesteld worden met de ervaringen van mensen of groepen binnen deze samenlevingen. Anders gezegd, door slavernij als systeem te bestuderen, kunnen we niet per se de ervaring van individuen binnen dit systeem plaatsen of begrijpen. Het systeem enerzijds en de individuele ervaring anderzijds zijn bronnen die elkaar aanvullen. Bij elkaar kunnen we deze twee soorten bronnen betitelen als de kennis en het erfgoed van de slavernij. In mijn lezing van vandaag wil ik mijn inzichten met u delen en daarnaast een oproep doen. Dit doe ik aan de hand van 4 punten. Als eerst wil ik bespreken waarom wij slavernij, en dan voornamelijk Atlantische slavernij, zouden moeten bestuderen vanuit het oogpunt van contact. Daarna wil ik kijken hoe we de kennis en het erfgoed van de slavernij kunnen onderscheiden van de individuele ervaring van de mensen binnen de samenleving waarin slavernij een rol speelt. Vervolgens zal ik bespreken hoe we onze inzichten en kennis kunnen gebruiken om meer te begrijpen van de historische processen die onze hedendaagse samenleving beïnvloeden. Als laatst zal ik kijken naar mogelijke manieren voor erdenking, viering en emancipatie in de oude maatschappij. Afrikaanse slavernij bestaat al meer dan 2000 jaar, zowel binnen Afrikaanse samenlevingen als in regio's die handelscontacten onderhielden met Afrika. Tot aan het eind van de middeleeuwen werden tot slaven gemaakt en juridische als slaven geboren Afrikanen meestal verhandeld naar Europa en Azië via de karavaan en zeewegen van de Middellandse Zee, het Midden-Oosten en de Indische Oceaan. De overgrote meerderheid van de handel vond echter plaats in Afrika zelf en was een gevolg van de structuur van verschillende Afrikaanse samenlevingen en van een tekort aan arbeidskrachten in de regio. Het is onbekend hoeveel mensen hierbij ontheemd zijn geraakt. Met het begin van de Portugese overzeesexpansie in 1415 kwam er nog een nieuwe route bij, de reeds bestaande slavenroutes. De Portugees verzamelden hun menselijke handelswaar in eerste instantie in het noorden van Afrika en verkochten de slaven en de tot slaven gemaakte mensen vervolgens door aan de grootste Portugees, Spaanse en Noord-Afrikaanse steden van die tijd. Rond 1500 bestond zo 10-15% van de bevolking van Lissabon uit mensen met het statuut van slaaf en zij waren afkomstig uit alle delen van Afrika. De tot slaven gemaakte Afrikanen op het Iberisch Schiereiland werkten op het platteland of als gespecialiseerde arbeidskracht in de grote steden, bijvoorbeeld als timmerman, schoenmaker, visser en leerarbeider. Op het platteland hadden de toen slaven alleen kans op vrijlating als hun eigenaar stierf, terwijl stedelijke slaven hun vrijheid konden kopen of vrijgelaten konden worden nadat zij een bepaalde hoeveelheid werk hadden geleverd. Deze verschillen tussen slaven in het platteland en in de steden blijven tot de 19e eeuw voortstaan in de Amerika's en in Afrika zelf. Omdat de Iberische slavernij goed gelukt was op grote schaal vanuit een economische kant, breidden zij dit systeem uit tot hun nieuwe gebiedsdelen in de Atlantische Oceaan, te weten de eilanden Madeira, Cap Verde, São Tomé en later tot de kolonie Brazilië. Op al deze plaatsen kregen de slavernij een iets andere vorm. Hoewel het traditie was dat slaven vrijgelaten werden als hun eigenaars stierven of bij feestelijke gebeurtenissen zoals doopsfeesten, huwelijken of jaarlijks processies, was in de praktijk de levensverwachting op de plantages zodanig dat velen nooit aan de loterij van eventuele vrijlatingen konden deelnemen. Door de toenemende handel in gewassen, met name van suiker, werd arbeid een schaarse goed. Vrijlating werd daarmee een voorrecht van de zeer rijke slaveneigenaars en hiervan profiteerde meestal alleen de economisch minste winstgevende slaven, zoals huisslaven of oudere slaven. Niettemin bleef het vrijlaten van de tot slaaf gemaakte individu net zozeer een teken van sociaal differentiatie als het bezitten van slaven was. De vraag naar tot slaaf gemaakte uit Afrika nam steeds toe. Dit kwam enerzijds door de Portugees Zuid-Atlantisch systeem en de Spaanse expansie in West-Indië en anderzijds door het feit dat het verboden werd om de inheemse bevolking van Noord- en Zuid-Amerika tot slaven te maken. Daarom moesten Portugese handelaren langdurige contacten en goede relaties opbouwen met handelaren, machthebbers en overheden op de Afrikaanse markten. Afrikaanse slavenhandelaren, die door Noord-Europese wetenschappers vaak kaboesiers genoemd worden, en de Afrikaanse machthebbers hadden het concurrentievoordeel bij deze handel. Zij beheersten samen de routes en netwerken van het achterland, waar de meeste slaven werden geleverd en de tot slaven gemaakte gevangen of gekocht. En de netwerken natuurlijk aan de kust, waar onder andere ook de Europeanen een plaats hadden waar belasting werd betaald aan lokale eersers en machthebbers. Doordat de Afrikaanse handelaren en machthebbers de havens aan de westkust van Afrika onder controle hadden, waren zij ook in de positie om te bepalen welke producten zij van de Europeanen terug wilden hebben bij deze ruilhandel. De voorkeuren ging snel over van goedkoop geproduceerde Europese producten naar kaurischelpen. Dat zijn de schelpen van zeeslaken van de Maldiven die gebruikt werden als betaalsmiddel. Textielen uit het Indiaanse subcontinent met specifieke patronen voor de Afrikaanse elite en alcohol en tabak uit Amerika. Deze ruilhandel had wereldwijde gevolgen. De noodzaak om te beantwoorden aan de vraag van de Afrikaanse consumenten leidt in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied tot een ontwikkeling van landbouw en industrie, in het Indiaanse subcontinent tot de ontwikkeling van een pre-industriële textiele productie met patronen op aanvraag en in de Indische Oceaan tot de intensieve exploitatie van kaurischelpen, ook weer met behulp van slaafarbeid, waardoor China en de staten rond de golf van Bengalen uiteindelijk gedwongen waren om het gebruik van kaurischelpen op te geven en over te gaan op het gebruik van zilver als valuta. Toen de Noord-Europeanen zich gingen bezighouden met West-Afrikaanse en transatlantische slaafhandel, bestond dit systeem al ongeveer 200 jaar. De Noord-Europeanen en vooral de Nederlanders zorgden echter voor een nieuwe manier om de transporten te organiseren. Daarnaast begonnen zij de slaven en tot slaven gemaakte te verhandelen naar gebieden waar de Republiek zelf geen kolonie had. En dit was nieuw. Daarvoor waren vooral transporten voor kolonie die behouden werden door de Europese macht zelf. Op die manier voorzagen de Nederlanders, maar ook bijvoorbeeld de Fransen, niet alleen hun eigen kolonie, maar ook de kolonie van anderen, van slaven. Curaçao werd in de 17e eeuw het knooppunt van de Nederlandse slavenhandel, met als belangrijkste doel om Spaanse West-Indië en de rest van de Cariben van slaven te voorzien. In de 18e eeuw nam Paramaribo de plaats van Curaçao in, vanwege de ontwikkeling van de grote plantages in Suriname en later in Demerara en Essequibo, tegenwoordig de Guyana's. Tussen de 15e en de 19e eeuw werden in totaal zo'n 12 miljoen slaven en tot slaafgemaakte Afrikanen van de westkust van Afrika naar Amerika vervoerd. Hiervoor waren Europeanen, Afrikanen en Amerikanen met verschillende religieuze achtergronden en huidskleuren verantwoordelijk. De Portugezen waren samen met de Brazilianen de grootste slavenhandelaar en slavenhouders van de vroege moderne wereld. Het handel van de Nederlandse besloeg ongeveer 4-6% van de totale handel, waarvan de meerderheid van de geëmbarkeerde Afrikanen afkomstig waren van de kust van Luango en Angola en niet uit Elmine, zoals vaak gedacht. We kunnen met geen mogelijkheid inschatten hoe deze aantallen zich verhouden tot andere eerder slavenroutes uit Afrika, omdat we niet weten hoeveel mensen er in de periode daarvoor naar de Middellandse Zee, het Midden-Oosten en de Indische Oceaan zijn vervoerd. Maar misschien is dat ook volkomen onbelangrijk. Zelfs als het mensen troost biedt om de aantallen te weten, dan weerspiegelen ze waarschijnlijk nog niet wat ik, en ik hoop u ook, belangrijk vind als we het slavernijverleden en in het bijzonder dat van de Afrikaanse slavernij bestuderen en herdenken. In veel opzichten verschilt de Afrikaanse slavernij niet noemenswaardig van slavernijregimes in andere delen van de wereld. In Afrika, net zoals elders, kon iemand als slaaf geboren worden als één of twee van zijn ouders, vaak de moeder, slaaf was. Mensen konden ook door een rechtbank veroordeeld worden tot slavernij als zij financieel, sociaal of religieuze schulden hadden of als krijgsgevangenen tot slavernij werden gebracht. Slaven waren dus in de eerste plaats sociaal verworpenen of buitenstanders binnen hun eigen maatschappij. En als gevolg hiervan ontbrak het aan sociaal, persoonlijk en etnische solidariteit tussen de slavenhandelaar en de slaven of de tot slaven gemaakte bevolking. Daarnaast bleven staten, besturen en rijken streven naar verdere uitbreiding van hun territoria. Dit ging gepaard met machtswisseling, onrust en oorlog en vormde zo een vruchtbare bodem voor toename van de slavenhandel. Voorbeelden hiervan zijn de expansie van de Dahomey, de Ashanti of de Xinga-rijken in Afrika en natuurlijk de expansie van de Europese maritieme imperia. Het is belangrijk om te begrijpen dat zodra een man, vrouw of kind gedwongen werd het Afrikaanse continent te verlaten, hij of zij gescheiden werd van zijn etnische groep, clan, religieuze gemeenschap en familie. Voor deze mensen veranderde de situatie vervolgens niet wezenlijk bij aankomst in Amerika. In veel gevallen zochten zij vervolgens manier om hun sociale wereld opnieuw vorm te geven of als het ware te bedraden. Ze vormden families, zelf als dat volgens de wet verboden was, en zochten mensen waarmee zij de taal of religie deelden. Ze probeerden illegale gemeenschappen te vormen binnen de plantages zelf, in broederschappen in grote steden, in de sertão in Brazilië, of in de Surinaamse geval Maron-gemeenschappen. De meerderheid van de tot slavengemaakte bleef echter een slavenstatus houden en bleef de rest van hun leven hopen op nieuwe sociaal verbanden. Al in een vroege stadium waren de tot slavengemaakte dus weggerukt uit hun sociale omgeving en familie. Op deze manier is slavernij zowel in Afrika als elders op de wereld op sociale gebied zeer destructief geweest. In het publiek debat wordt vaak betoogd dat het ontstaan en voortbestaan van slavernij en de vredigheden die ermee gepaard gingen, verband hielden met ras en racisme. Ik denk dat dit verband genuanceerd moet worden en ik zal uitleggen waarom. In de loop der tijd is Afrikaanse slavernij in Europa en Amerika op verschillende manieren gerechtvaardigd. Dergelijke gerechtvaardigingen werden onderbouwd met het argument dat Afrikanen zwarte zijn en geen ziel hebben. Een combinatie die in de Europese culturele perceptie gelijkgesteld werd met inhuman en godloos. Het werd daarom niet alleen toegestaan om zwarte Afrikaan tot slaaf te maken, maar het werd zelfs bijna als een soort goddelijk daad gezien. De nieuwe slaven werden immers gedwongen om zich te bekeren tot de ware religie, meestal het christendom, of te leven in een maatschappij die was georganiseerd volgens bepaalde religieuze of goddelijke regels. Het valt niet te ontkennen dat tegen het midden van de 18e eeuw racisme in Europa, Noorden en Zuid-Amerika een belangrijke rol ging spelen. Racisme kon zo snel toenemen omdat de groep die het doelwit was geen enkele sociaal verbondenheid bezat die als tegenkracht kon optreden. De sociale isolatie van tot slaven gemaakte Afrikanen leidde ertoe dat uitsluiting en een overweldigend gebruik van fysiek en psychologisch geweld zich konden ontwikkelen tot een vast onderdeel van het systeem. Ik ben ervan overtuigd dat het zinvol is om bij de studie naar Afrikaanse en transatlantische slavernij de focus te verplaatsen naar de sociale omgeving van de individuele slaven. Als wij dit doen en daarmee dus in zekere zin verder kijken dan ras en racisme, zullen we bij beter in staat zijn om postkoloniale samenlevingen te begrijpen bij het incorporeren in plaats van assimileren van het slavernijverleden in onze maatschappij. De directe verbinding tussen slavernij en racisme is historisch gezien natuurlijk niet onjuist. Maar je zou kunnen zeggen dat deze verbinding de complexiteit van de problemen waarmee slaven, vrijgemaakte slaven en de afstammelingen van slaven mee te maken hebben, versimpelt en afzwakt, zowel vroeger als nu. Zelfs in tijden waarin racisme een minder belangrijke rol speelde, was het ontnemen van rechten een belangrijk middel van sociale uitsluiting. Dit zien we tot de dag van vandaag. Het is daarom belangrijk om bij de emancipatie van tot slaven gemaakte Afrikanen en van hun postkoloniale afstammelingen verder te kijken dan racisme. Hoewel racisme een bekende uitwas is van een eeuwenoude systeem, waren en zijn sociale uitsluiting, ontneming van rechten en ostracisme net zo ondermijnend als racisme zelf. Zonder deze factoren zou racisme minder gemakkelijk om zich heen kunnen grijpen. Ik heb dus een oproep aan iedereen in deze kamer en daarbuiten die er echt van overtuigd is dat we, of dat nou leuk vinden of niet, met elkaar een geschiedenis delen. Mijn oproep in de naam van deze gedeelte geschiedenis is dat we bij de studie naar alle aspecten van postkoloniale samenlevingen verder kijken dan de banaal en eenzijdige trivia die verband houden met racisme. Het is van cruciaal belang dat mensen in het algemeen, van de CEO van een groot bedrijf tot de dames en heren die de NS-stations door heel Nederland schoonmaken, dat wij begrijpen dat sociale uitsluiting de meest schadelijke vorm van uitsluiting is en blijft. Sociale uitsluiting zorgt op zijn beurt weer voor het ontstaan van verschillende vormen van racisme. En zoals wij helaas onlangs hebben gezien, kan racisme worden opgenomen in het politieke discours als uitsluiting op basis van kleur, religie, sociale overtuiging, nationaliteit of culturele praktijken. Voor het succesvol bestrijden van racisme moeten we ons, denk ik, vooral richten op het bestrijden van dit soort sociale ontworteling. Een manier om dit te bereiken is door op alle niveaus inclusiviteit in alle vormen te bevorderen. In de eerste plaats begint inclusiviteit bij het onderwijs, de arbeidsmarkt en de woningmarkt, de politieke participatie en de bevordering van artistieke expressie. Het gaat om dus een dubbele participatie in de privé en in de publieke sfeer. In de privésfeer gaat het hierbij om de overdracht van historische kennis enerzijds en van persoonlijke gevoelens anderzijds. Door het kennen van hun achtergrond kunnen kleinkinderen de weg proberen te begrijpen die hun grote ouders hebben afgelegd en daarmee hun pijn en herinneringen delen. Dit is wat we in het Engels learned feeling zouden noemen. Grootouders kunnen op hun beurt aan hun kleinkinderen leren hoe ze sociale tegenspoed kunnen overwinnen in het licht van een gedeeld historisch erfgoed. Het is belangrijk om bredere familieverbanden aan te halen, zodat gezinnen steun kunnen krijgen van verdere familieleden bij hedendaagse problemen zoals uitsluiting, racisme of werkloosheid. Het is belangrijk dat kinderen leren hun achtergrond te respecteren en te accepteren, omdat dit het erfgoed is van het gezin waaruit ze vandaan komen. De kerk waar ze naartoe gaan, de taal van hun voorouders, de buurt waarin ze wonen en de onverwachte connecties die je op al deze terreinen kunt vinden. Want wanneer mensen dat doen, zullen we weten wie ze zijn en waar ze vandaan komen. En zal het ook veel gemakkelijker voor hen zijn om te bepalen waar ze uiteindelijk naartoe willen. We moeten niet alleen wensen dat onze kinderen gelukkig worden, maar ook dat ze zichzelf kennen, accepteren en trots zijn op zichzelf. We moeten hen de historische kennis en het historisch besef geven in erkenning van onze voorouders, in plaats van in medelijden met hen. Pas wanneer er een nieuwe generatie van sociaal zelfbewust jonge man en vrouw opstaat, dan pas kunnen we ongeacht onze huidskleur of sociaal-economisch achtergrond gelijk plaatsen ophijzen op school, omdat het gaat om ophijzen, op de arbeidsmarkt, op de huizenmarkt, in de politiek arena, in de openbare ruimte en in de maatschappij als geheel. Laat het een les zijn dat sociale isolatie in regimes met slavernij een vruchtbare bodem biedt voor racisme. Het sociale isoleren en uitstuiten van anderen zal onherroepelijk leiden tot meer sociale onrust en de algemene ontevredenheid. Individuele identiteit en groepsidentiteit zijn van essentieel belang om de rechten en het erfgoed van individuen en groepen te bewaken. Het burgerschap is meer dan een paspoort. Het heeft ook te maken met een bewustzijn van onze geschiedenis en erfgoed. Het is belangrijk dit te delen met vroegere en toekomstige generaties. Het te gebruiken als een instrument om een genealogie van zowel goed als slecht ervaringen te creëren. En vooral als middel om individuen in staat te stellen te weten wie ze zijn, waar ze vandaan komen en wat hun plaats is in de wereld van vandaag. Vanuit die empowerment worden kansen gecreëerd voor een emancipatie die verder reikt dan het overwinnen van sociaal racisme. Het omvat een nieuwe houding ten opzichte van iemands familie, iemands religieuze gemeenschap, iemands voorouderlijke taal en bovenal zichzelf. Op geen enkele moment laten we machthebbers en wetten ons leven overnemen als we in onze bagage de historische pijn, kennis, empowerment en kracht dragen om te doen wat velen in de eeuwen voor ons hebben geprobeerd en gefaald te doen. De reden waarom dit zo belangrijk is, voorkomt uit het feit dat slavernij bestaat nog steeds vandaag. Onze kinderen moeten daar bewust van zijn en wij moeten blijven erdenken, maar vooral ons tegenverzetten tegen deze praktijken die mensen van verschillende kleuren, religies en de meest onverwachte plekken kan treffen. Jullie zien hier een poster dat ik zeer toevallig deze weekend, toen ik voor werk in Londen was, heb kunnen een foto van maken in de wc van de luchthaven van Heathrow. het wordt verwacht dat in de bevolking van Londen tussen 7-10% van de bevolking in slavernij, moderne slavernij, leeft. Dit is West-Europa. Wim, zou je alsjeblieft... En dit is de reden waarom het is niet alleen belangrijk om te herdenken wat in het verleden gebeurt, maar ook bewust te zijn en onze kinderen bewust te laten worden dat de praktijken van het verleden zijn er nog steeds in ons dagelijks belevenis. Ik kijk naar uit naar jullie reacties en dank u wel voor jullie aandacht.
Ingrijpend, indrukwekkend. En vanuit uw eigen beleving kunt u denk ik dat zelf aanvullen. U zult ongetwijfeld na het zeer indringend verhaal van mevrouw Antunes vragen hebben. Daar krijgt u zo direct de ruimte voor. En die ruimte wordt ondersteund en aangeboden door Simone Zeefuik. Simone is bekend geworden door het project Decolonize the Museum. En ze was dit jaar op 21 maart spreker in het programma van onze partner Radar op de Internationale Dag tegen Discriminatie en Racisme. Vorig jaar op de Erasmus Universiteit ook spreker bij het debat naar aanleiding van de film I Am Not a Negro over James Baldwin. En voor u niet onbekende, hij heeft vorig jaar ook zijn bijdrage aan dit programma geleverd, is Malik Mahamoud. Malik is een bekend gezicht aan het worden in het Rotterdamse, organisator van debatten over inclusiviteit in de culturele sector in onze stad. Dames en heren, uw aandacht voor professor Katia Antunes, Simone Zeefuik en Malik Mahamoud.
Een hartelijk applaus voor Harlo Bramla. Ja, was een intense documentaire. En het is nu de bedoeling, of de mogelijkheid is er om vragen te stellen. Het is altijd een lastig moment, want er zijn altijd mensen in de zaal met vragen, maar vaak worden die niet gesteld. Dus ik wil ook naast een applaus voor de mensen hier op het podium, ook een applaus voor Salina. Die loopt rond met een microfoon. Ik heb hier ook een draadloze microfoon. Dus ik hoop dat we de moed vinden om vragen te stellen. En ik ken een aantal mensen in de zaal, dus ik zoek je op, want ik weet dat je zeker iets te vragen hebt. Dus bedenk alvast iets, zou ik zeggen. Zou je jezelf kort willen voorstellen en hou de microfoon alsjeblieft vast.
Steen van der Raads, ik ben daar echt wel mee bezig met dit soort zaken. Maar het is mij bekend dat er een hele grote problematiek altijd al is in Noord-Mali. Ik weet ook dat de burgeroorlog die daar zich heeft ontsponnen tussen Noord- en Zuid-Mali, dat de Noord-Mali mensen daarvan hebben geprofiteerd om weggelopen slaven terug te halen. Het Nederlandse leger is gelegerd in Noord-Mali. Ik zie in geen krant, in geen tijdschrift, niets. Ik zie het woord slavernij nog niet eens genoemd. Terwijl er in ieder geval 100 tot 150.000 slaven zitten.
Is een opmerking of heeft u nog een vraag?
Ja, hoe kan dat?
Hoe kan dat? Ja, wie gaat het proberen?
Ja. Hoe kan dat? Hoe kan het dat 5% van de bevolking die in Londen woont ook zonder rechten en op een slaafbestaan bestaat? De makkelijke antwoord is omdat wij het laten. Maar dat is te makkelijk. En wat ik probeerde in mijn lezing door te geven, is dat slavernijsystemen en samenleving verdwijnen niet. Ook niet na de afschaffing van de slavernij zelf of van de handel. En de reden waarom is omdat slavernij zit diep geworteld, niet alleen in de sociale praktijken, maar ook in de familiepraktijken. Als u, zoals u heeft gezien, de laatste meneer Ayuaba, hij zag zichzelf in de context van een grote familie. Hij had op geen enkele moment door dat hij een slaaf geboren was. Het was pas op het moment dat zijn vroeger master of eigenaar zei tegen hem, eigenlijk, je moet eigenlijk geld eisen voor je werk, omdat je bent vrij. Toen pas dacht hij, oh, ik moet geld eisen voor mijn werk. Maar als u kijkt naar de laatste zin dat hij zegt, ik zie me altijd als deel van dat familie. Je kan zo'n systeem niet afbreken in 100 jaar, in 200 jaar. Mensen moeten bewust van worden aan de ene kant. Aan de andere kant, dit zijn sociale praktijken die geworteld zijn in de samenleving zelf. En Mauritanië is al een stuk verder, omdat ze hebben daadwerkelijk een wetgeving gemaakt dat het verboden is. Slavernij is verboden. Dus ik zou denken dat het is een kwestie van tijd totdat mensen daadwerkelijk de gevangenis ingaan omdat ze slaven houden. Dat betekent niet dat degenen die vrij zijn gemaakt of vrij zullen worden gemaakt, in hun zelfbewustzijn geen slaven zijn. En de reden waarom ik deze documentaire heb gebracht, het is niet alleen een kwestie van wat gebeurt anno 2018, maar veel van deze complexiteit van relaties was aanwezig in de plantage samenlevingen en daarna ook in de postkoloniale samenlevingen. En wij hebben heel weinig portretten van slaven zelf, of van tot slaven gemaakte mensen, om dit te kunnen vertalen van de historische bronnen. Maar wij weten nog steeds hoe het in elkaar zit.
Dank je wel. Ik ga proberen om nog door te vragen. Want meneer had het erover dat de Nederlandse overheid zit daar. De Franse overheid zit daar, onder de mom van terreurbestrijding. Zou je iets kunnen zeggen over de mechaniek die ervoor zorgt dat er geen kennelijk, of waar ik niet van op de hoogte ben, internationale druk uitgeoefend wordt? Want dat spreekt van een mondiale of een samenwerking die internationaal is. En misschien kun je dat koppelen aan je expertise en kennis rondom globalisering.
Nou, ik denk niet dat De Fransen weten het, omdat de Fransen hebben de koloniale kennis van het gebied. Ik denk niet dat de Nederlanders dat doorhebben. Ik denk ook dat het is zeer moeilijk om dit soort sociale relaties in een context waar A, je de taal niet spreekt, B, de sociale verhouding niet begrijpt, om dit te zien. Omdat al deze mensen dat wij in de documentaire hebben gezien, zijn kinderen van de slaveneigenaren. Dus in feite, ze zijn deel van de familie. Ze zijn gewoon de verkeerde deel van de familie, als je het zou willen. Wij komen als westerlingen uit zeer ongecompliceerde gezinsverhoudingen. Dit zijn zeer gecompliceerde gezinsverhoudingen. En dus ik denk dat voor de militairen van de Nederlanders in Mali, die hebben het gewoon niet door. Ze begrijpen wel de machtsverhouding, maar ze begrijpen niet wat erachter zit. De Fransen wel, omdat de Fransen hebben gewoon de koloniale kennis. De hoe en de waarom. Nou, de globalisering komt hierbij, omdat natuurlijk in een globaliseringsagenda security of het bestrijden van terrorisme, wat je dan zou dat moeten noemen en wat dat dan ook is in de context
welke
van
welke belangen er ook onder kunnen liggen?
Nou ja, dat is gewoon nu de prioriteit. Dus al de rest doet het eigenlijk niet toe. Terwijl als je kijkt naar Mali 15 jaar geleden, het is best een stabiel plek en ineens opleidt. En dat heeft heel veel mee te maken met globale bewegingen, maar ook met lokale problematieken. Dus de westerse machten of de UN springen daarin in een context waar ze heel weinig van weten, waar eigenlijk het toe doet. En ze hebben een agenda die bepaald wordt door de westerse wereld en niet door de lokale omstandigheden. En dan gebeurt dit.
Dank je wel.
Dankjewel.
Zou je jezelf eerst willen voorstellen?
Ja, mijn naam is Carlos González. Ben betrokken bij het Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst. Als ik de documentaire goed heb gezien, dan zie ik dat de structuren die in die film voorkomen, zie je dus inderdaad die machtsverhouding in die familiecontext. Maar ik zie dat de mensen die de slaafgemaakten, de mensen die eigenlijk uiterst zwak in die samenleving, die echt aan de onderkant van die samenleving bungelen, voor hun is het meer een overlevingsstrategie dan dat ze bewust zijn van de verhouding en de laten we zeggen, de context, hoe wij in het Westen geven aan die verhoudingen zoals hè. Dus voor hun is het een heel andere realiteit. Klopt dat?
Het klopt allemaal. En het is dat, dus die werkelijkheid dat je daar ziet, als wij kunnen tutoyeren, had je dus precies in de plantages dezelfde situatie. Dit is niet anders dan Suriname 1720. En daarom heb ik juist die documentaire meegebracht, zodat mensen echt zich kunnen bewust worden van hoe gecompliceerd, ook in een slavernijsysteem, hoe gecompliceerd de machtsverhoudingen en situaties die daaruit komen zeer moeilijk zijn voor de individuen.
Een hele korte vervolgvraag.
Als je dat zegt, zeg je dan ook dat het een uitgedacht en bewust systeem is van degene die de slavenhouders, dat ze dit hebben bedacht om controle te houden over de slaafgemaakten? Is dat wat je zegt?
Dat is wat ik zeg, maar, en ik denk dat dat belangrijk is, slavenouders hebben niet één dag gepikt in de week en zeggen we gaan woensdag met z'n allen zitten en we gaan beslissen hoe wij grote massa's van mensen gaan controleren die geen rechten hebben. Dat hebben ze niet gedaan. Dit is wel doorgedacht, hoe je mensen in controle houdt, maar het is een organische ontwikkeling geweest. Dus het is actie en reactie. Je ziet bijvoorbeeld in Suriname dat op het moment dat de groei van de Maron-gemeenschappen groeit, je ziet een reactie bij veel van die plantages, dat bijvoorbeeld ze beginnen steeds meer jonge vrouwen met kinderen als huisslaven te houden, zodat de mannen niet weglopen, omdat ze houden de kinderen in huis. Dus die zijn strategieën die worden ontwikkeld door actie en reactie. Maar de uitkomst, dus het is op een gegeven moment wel doorgedacht dat ja, we moeten deze volk onder controle houden, dat is juist. Maar hoe en op welke manier, dat komt uit die contact, de actie en reactie. En in Brazilië en in Suriname, de Maron-gemeenschappen zijn een groot input gehaald in hoe een plantage gerund werd. En de leven van vrouwen, jonge vrouwen, dus die kinderen konden krijgen of kregen, werd veel moeilijker na de groei van de Maron-gemeenschappen dan daarvoor.
Dank je wel.
Mag ik hem even? Mijn naam is Peggy Wijntuin, initiatiefnemer van het Slavernijmonument Rotterdam. En op basis daarvan zeer nauw betrokken bij de thematiek en alles wat de mensen hier in deze stad ook aangaat. Zeer indrukwekkende documentaire. U zei iets bijzonders interessant, want ik wil het naar het hier en nu trekken, naar vandaag, zoals wij hier met elkaar leven. Wat u namelijk in uw toelichting of in antwoord op vragen uit de zaal zei, was ook na 100 of 200 jaar zie je dat systemen doorwerken. En waar ik anno nu zeer in geïnteresseerd ben, is hoe werkt het in uw optiek door in de samenleving zoals wij ons hier tot elkaar verhouden? En hoe kun je die patronen vervolgens doorbreken?
Zeer bedankt voor uw vraag. We hebben deze discussie vanmiddag gehad. Die mevrouw die hier zit met de blauwe shirt, sorry, ik weet jouw naam niet meer, en de moeder van die mevrouw zit erachter. En deze mevrouw heeft een dochter. We hebben deze discussie vanmiddag gehad.
Wat voor gesprek was er vanmiddag?
Nou, dat ga ik nu toelichten. We zijn bij de hogeschool gegaan en deze mevrouw is docent bij de hogeschool en ze bracht haar moeder voor een minder grote groep, een roundtable discussie. En wat zij vertelde, omdat ik pleitte toen voor een dichter contact tussen de opa's en de oma's en de kinderen. Omdat de ervaring van de ouders, dus van deze generatie, totaal anders is dan de ervaring van de generatie van die mevrouw daarachter, die ongeveer, denk ik, uw generatie is. En zij zei op een gegeven moment, nee, maar ik wil een andere boodschap aan mijn dochter geven. Ja, maar jouw dochter heeft het recht van je boodschappen van je moeder te krijgen, dus van de grootouders, en van jouw eigen generatie. En waarom is dit belangrijk? Omdat verschillende generaties die afstemmelingen zijn van slavernijsystemen, hebben verschillende manieren om in een heel kort te emanciperen. En mee om te gaan met racisme. En mee om te gaan met sociale uitsluiting. De manier hoe die mevrouw dat heeft gedaan toen ze in Nederland kwam, heeft niks mee te maken met wat haar dochter heeft gedaan. En eigenlijk de manier hoe haar dochter, dus de kleinkind, eigenlijk zich voorstelt in de samenleving. Als je dus deze ervaring, wat ik noemde in mijn lezing, deze erfenis kan doorgeven aan de volgende generatie, je bespaart 200 jaar geschiedenis om juist nu, anno 2018, jouw kleinkinderen, jouw kleinkleinkinderen, toch een andere wereld en een andere positie in de maatschappij te bieden dan wat u of uw moeder of ouders hadden.
Dankjewel.
En dit is zeer belangrijk, deze generationele kennis door te geven, omdat dat verspoedt de breken van dit soort machtsverhoudingen uiteindelijk.
Ja, dit gaat goed. Een hoop vragen. Nog meer. Ja? Ik heb ook nog vragen, hè? Dus ik zal meteen hier ook nog. Beginnen we hier?
Ja.
En hallo, als jij zo meteen daar naartoe kan gaan?
Nee, je bent daar staan.
Precies, die ook nog. En dan is dat de laatste vraag daar.
Oké. Okay. Hallo, Debbie Poop. Dank voor de presentatie. Ik wil even twee dingen. Wat gaat u met uw onderzoek doen? En ik wil even aanhaken op wat deze meneer net gezegd heeft. Het pleit de Nederlanders niet vrij. Waarom? Vooral in Mali en alle landen waar ze dus werken, is er een instituut dat heet Ossendrecht. Daar worden militairen opgeleid voordat ze überhaupt uitgezonden worden naar brandhaarden. Zou u met uw onderzoek, dat weet ik, dat dat zo is, dat ik voor Defensie gewerkt heb, zowel aan de Amerikaanse kant als de Nederlandse kant, zou u met uw onderzoek dat stukje in kunnen coöpereren binnen dat centrum van Ossendrecht, waar ze dus gebriefd worden wat er precies in een land gebeurt en waarom het veilig of onveilig is. Dat is mijn vraag.
Goeie vraag.
Ik doe onderzoek vooral tot het eind van de 19e eeuw en dan na de Tweede Wereldoorlog. Dus ik ben bezig met het doorgeven van kennis van de geschiedenis en hoe postkoloniale samenlevingen daarmee omgaan. En wat is goed aan die verhouding en wat is minder goed aan die verhouding. Dus dat is wat mijn onderzoek doet. Wat ik probeer te doen in dit soort gezelschappen is een bepaald soort kennis dat ik merk dat in de publiek debat mist, een beetje boven water te halen op een, op een normale manier voor een grotere publiek. En aan de andere kant probeer ook de boodschap door te geven dat ik heb zeer grote twijfels of alles dat wij onderzoeken binnen deze grote bubbel, dat het is een universiteit in de universiteitenwereld, of wij daadwerkelijk goede werk van maken om dat informatie door te geven. Ik vind van niet. En tot kort, vooral in Leiden, was de gedachte, ja, als iemand iets wil weten, mogen ze bij ons komen. Klopt eigenlijk. Nee, wij moeten naar mensen toe gaan en daar iets van maken. Het is niet altijd makkelijk, moet ik eerlijk toegeven. Daarom ben ik ook zeer dankbaar dat gezamenlijke toekomst mij eigenlijk de podium geeft om dit soort discussies te hebben. Maar het zou me niet verbazen als een beetje meer koloniaal en postkoloniale kennis bij Defensie zou handig zo handig zijn.
Hey, goedenavond. Mijn naam is Razul. Er viel me iets op in uw verhaal, vooral in de eerste helft van het verhaal ongeveer. En ik weet niet zeker of ik het goed heb begrepen, maar ik ga toch de vraag stellen. Een paar keer in uw verhaal kwam naar voren dat een soort van vergelijking waarin de Europeanen toch niet zo'n groot aandeel hadden in de geschiedenis van de slavernij, in de totale geschiedenis van de slavernij als dat we denken. U noemde ook het woord trivia toen het ging over stukken geschiedenis erover. En ik vond het zelf, persoonlijk vond ik het een beetje bagatelliserend overkomen. Maar dus daarom de vraag voor mij persoonlijk vooral is, wat was voor u de relevantie daarvan om dat te vertellen? Hoe verduidelijkt dat aspecten van ja, uw eindverhaal, het einddoel van het verhaal, zeg maar?
Dankjewel voor je vraag. Dat heb ik niet gezegd en dat heb ik ook niet bedoeld. Dus voor de duidelijkheid, wat ik zei is dat de Europeanen in verschillende vlagen en kleuren en samenstellingen plus de Brazilianen ongeveer 12 miljoen mensen vanuit de westkust van Afrika naar de Amerika's, inclusief het Caribisch gebied, hebben gebracht. Hoeveel dat is in verhouding met de slavengoeders die daar al van tevoren waren, dat is te zeggen voor 1415, we weten het niet. En we weten het niet omdat we hebben de cijfers van tevoren niet sinds, zeg, de Egyptische geik. Wij hebben die cijfers niet, dus we hebben geen idee. Dat één, dat is wat ik heb gezegd. Het tweede punt dat ik zei, is dat de handel in mensen binnen Afrika en aan de kust van Afrika, behalve in de Luango en in Angola, werden vooral gedomineerd, belastbaar gemaakt en verhandeld door Afrikanen. En dit is zeer belangrijk, omdat, en ik heb het ook uitgelegd waarom, omdat de mensen die verhandeld werden, waren eigenlijk al buitengesloten van hun eigen samenleving. Dus er is geen medeleven tussen de slavenhandelaar en degene die tot slaaf gemaakt was. Dus wat ik probeer te zeggen is dat dat interne handel was er voordat de Europeanen aan de westkust waren. A. B. Dat er was ook een rechtmatige manier om mensen tot slaven te maken. Rechtbanken deden dat. Dat is natuurlijk niet te zeggen dat de Europeanen nog steeds 12 miljoen mensen in schepen naar de andere kant van de wereld gebracht hebben. En God weet hoeveel via de Indische Oceaan, omdat die tellen we niet eens mee, omdat Oost-Afrika gaat dan slaven leveren voor de Indische Oceaan. Er zijn daar tellingen voor, maar minder secuur dan deze. Dus dat is wat ik heb gezegd. En wat ik ook een beetje vreemd vind in de discussie, maar goed, dat is meer een discussie tussen historici, is als je moet textielen hebben uit India, als je moet kaurischelpen hebben, als je moet tabak, als je moet alcohol hebben om in slaven in Afrika te verhandelen, omdat de Afrikanen dat zelf eisen. Niemand, geen enkele collega van mij, heeft ooit een lijn, één zin geschreven over wat gebeurt in die Indiaanse subcontinent op het moment dat de slavernij afgeschaft is. Ze exporteren in de orde van 100 miljoen guldens, dames en heren, in 20 jaar, zodat de Europeanen aan de westkust van Afrika slaven en tot slaven gemaakte mensen kunnen kopen. En ineens, dat handel is er niet meer. Dus de slavernij, dus deze transatlantische slavensysteem, heeft veel meer implicaties overal in de wereld. Niet alleen voor de slaven zelf, niet alleen voor de tot slaven gemaakte handelaren, de Europeanen, de Afrikanen, de Amerikanen, dus de mensen die in de kolonie wonen, maar ook in de Oostzee, in de Indische Oceaan. Die verbondenheid maakt het wel dat de systemen ook zo lang konden zijn en behouden worden. Anders kan je dit niet. Je kan niet 12 miljoen mensen transporteren zonder consequenties. Dit is onmogelijk. Behalve als het op een globaal niveau dit niet alleen acceptabel is, maar winstgevend is voor iedereen. Anders, dit is niet mogelijk. Je
Dank
kan
wel.
Niet 12 miljoen mensen vervoeren.
Dank je wel. Ik zou het graag nu willen overnemen. Er gaat zo meteen hopelijk nog tijd zijn om wat vragen te stellen. Want dat doen we zo meteen. Want we zijn nu best al wat door de tijd. Er komt zo meteen waarschijnlijk nog een mogelijkheid.
Ik ga niet weg. Ik blijf straks. Dus.
Aanhakend op de vraag die of in ieder geval, het was interessant om dit verhaal vanuit een ander lens, of dat je het iets breder trekt, dat je die context iets verruimt. Wat is het belang daarvan?
Ik denk dat het belang van deze verhaal is om uit te leggen aan iedereen die hier zit, welke kleur of achtergrond dan ook, dat een slavernijsysteem in Afrika of ergens anders in de wereld ontstaat, ontwikkelt zich en wordt behouden voor eeuwen, omdat een brede samenleving steun voor zo'n systeem ontstaat. Dit zijn niet de plantage-eigenaren in rond Paramaribo die beslissen zo'n systeem te behouden. Dat kunnen ze niet. Niet alleen. Dit is een systeem die wordt geaccepteerd, getolereerd en het is winstgevend voor allerlei niveaus van de Afrikaanse samenleving, de koloniale samenleving, de Europese samenleving, de Aziatische samenleving. Anders worden geen 12 miljoen mensen vervoerd en dit wordt niet eindeloos volgehouden.
En waarom is het dan belangrijk dat we dit bewustzijn meenemen in het discours over het slavernijverleden?
Nou, ik denk dat dit belangrijk is, omdat, en die ik merk een beetje in de openbaar discussie, is dat de discussies worden steeds extremer. Je merkt dat de discussie er zijn, er is heel veel geluid, juist omdat een bepaalde groep die gehokt is in de postkoloniale moment, nu niet alleen uitspreekt, maar ook hard spreekt en heeft een mening over dit onderwerp. En dat maakt dat de bewustzijn dat die emancipatiegesprekken of de tegenracismegesprekken, dat je te maken krijgt niet alleen met de tegenstander blanke Nederlander, maar dat je te maken hebt met een gewortelde sociaal perceptie van wat slavernij was en is. En dat betekent dat in de discussie over emancipatie, daarom zei ik ook de trivia van racisme, maakt dat wij eigenlijk vergeten hoe diep geworteld het systeem was.
We komen zo meteen bij de trivia. Ik ben benieuwd, want toen ik me las had ik ook al zoiets van, hè? Ik had ongeveer hetzelfde wat Razoor had. Maar ik denk dat het misschien nu tijd is om Simone te vragen, iets te vragen.
Als iemand die niet geschokt is van hoe diep racisme zit?
Sorry?
Als iemand die niet geschokt is van hoe diep racisme zit?
Ja, absoluut, dat sowieso. Maar hoe heb jij gekeken naar de lezing van professor Antunes?
Ik vond het een interessante lezing. Interessant perspectief ook. Ik vond de docu die daarna werd vertoond ook heel erg belangrijk. En ik vond het belangrijk omdat de meneer hier eerder vroeg van waarom horen we niks over Mali? Los van de uitleg die je daar al gaf, er is gewoon een hele grote desinteresse in wat er gebeurt met zwarte mensen. En we hebben het over de afschaffing van slavernij en die wordt gekoppeld aan een datum 1863, eigenlijk 1873. Maar dat verandert niks aan de ideologie dat bepaalde mensen minder waard zijn dan andere mensen. Jaren later zien we dat natuurlijk nog steeds. Dus wanneer we nadenken over wat gebeurt er in Mali, Nederlandse media vinden niet eens interessant wat met ons hier gebeurt. Laat staan wat er gebeurt met ons in een land waarvan ze eigenlijk niet eens weten waarschijnlijk waar het ligt. En dat zijn dynamieken die tot de dag van vandaag in stand gehouden blijven worden. Als je kijkt bijvoorbeeld naar, ik geef morgen een presentatie in het Droopmuseum waar ik het ga hebben over eigenaarschap. En over Frankrijk. En Frankrijk heeft een museum, het Museum van Natuurlijke Geschiedenis. Daarin hadden ze heel lang het lichaam van, ik denk dat de meeste haar wel kennen, Sarah Baartman of Saartje Baartman. Frankrijk hebben slavernij afgeschaft in 1848. 1992, toen Nelson Mandela vrijkwam, heeft Nelson Mandela gevraagd de lichamelijke resten van deze vrouw uit Zuid-Afrika. Is iemand die niet weet wie Sarah Baartman is? Oké, even heel snel. Sarah Baartman is een vrouw die in 1810 is gekidnapt, eigenlijk gelokt door twee Europese mannen van Zuid-Afrika naar Londen. En zij moest door Europa reizen in wat ze toen destijds noemde een freakshow. Dus eigenlijk een kermis of een circus waarbij mensen met quote-unquote misvormde lichamen tentoongesteld worden. Maar Sarah Baartman is ook door de hele vroege antropologen onderzocht. Mensen zaten aan haar borsten, aan haar vagina, aan haar billen. Om te kijken van, oh mijn god, wat zien zwarte vrouwen er raar uit? Sarah Baartman wordt gezien als een link tussen apen en mensen. En zij is overleden. Maar je moet je voorstellen de vernederingen die deze vrouw heeft moeten doorstaan. Goed, dat was 1810. Zij is overleden, volgens mij 20 jaar later. 1848, Frankrijk schaft de slavernij af. Door het afschaffen van de slavernij teken je eigenlijk een overeenkomst waarvan je zegt, wij zijn het er nu eindelijk over eens dat zwarte mensen niet meer het bezit zijn van witte mensen. Ik chargeer even, maar dat is in basis waar de afschaffing van slavernij over gaat. Nu is het 1994. Nelson Mandela eist als de eerste president van Zuid-Afrika de dame die jullie hebben tentoongesteld in je museum, haar lichaamsdelen, willen wij terug in Zuid-Afrika. Wij willen haar hier begraven. Zij is een dochter van Zuid-Afrika. Het museum in Parijs, het cultureel beschaafde Parijs, heeft gezegd, zij is van ons. We zijn 148 jaar verder. De afschaffing van de slavernij zegt niks over de ideologie die mensen hebben afgeleerd. Mensen leren het niet af.
Dank je wel. En, je doet ook een hoop werk omtrent de illegalisering van Afrikanen en mensen. Zou je iets kunnen zeggen over die ideologie of die structuren die de illegalisering mogelijk maakt of in stand houdt?
De illegalisering wordt mogelijk gemaakt door de wens dat zwarte vluchtelingen, voornamelijk zwarte vluchtelingen, want er is ook een hiërarchie in welke vluchtelingen wel of niet in Nederland worden toegelaten. De illegalisering is mogelijk omdat mensen heel vaak gewoon zeggen, wij willen jullie niet hier hebben.
En het wordt, zou je heel even terug kunnen gaan? Tuurlijk. Het onderscheid?
Want dat is iets het onderscheid in
vluchtelingen. Welke vluchtelingen hier wel welkom zijn en welke niet?
Het hangt deels af van natuurlijk het land waar je vandaan komt en de situatie in het land waar je vandaan komt. Maar als je kijkt naar de manier waarop er sympathie wordt opgebracht voor bepaalde vluchtelingen, zie je een verschil in de manier waarop bijvoorbeeld een Syrische vluchteling wordt behandeld en de manier waarop een Congolese vluchteling wordt behandeld. Er is een manier waarop men omgaat met een klein jongetje wat verdronken is op zee, vreselijk. Of een klein zwart kindje wat verdronken is. De dynamiek is anders. Als mensen een boot zien vol Syrische vluchtelingen, vinden ze dat terecht heel erg, heel zielig. Men komt in actie. Op het moment dat je een foto ziet van een boot met zwarte mensen, en het is altijd gefilmd alsof ze in een soort van Jaws-film op de kust van Europa afstevenen, mensen noemen dat onveilig. Ze zijn onveilig, ze komen hier wonen, ze vallen onze vrouwen aan. Het idee van dat de zwarte persoon minder waardig is en bedreigend is, dat is er gewoon nog steeds. In Libië worden zwarte mensen tot slaaf gemaakt en als slaven gehouden. Voor een land wat zodanig zich uitspreekt over mensenrechten als hoe Nederland doet, is dat bizar dat daar geen uiting aan wordt gegeven. En de docu die we net zagen over Mauritanië, een van de vrijheidsstrijders, zijn naam is Biram de Habib. Hij was onlangs in Nederland, denk anderhalf jaar geleden. Hij heeft door de Nederlandse overheid een van de meest prestigieuze prijzen gewonnen op het gebied van de mensenrechten. Het stond in geen enkele krant. Het is niet belangrijk.
En wat zegt het jou?
Dat de ideologie van het ondergeschikt maken van mensen, dat die nog steeds leeft. Het idee van de een is belangrijker dan de ander, dat leeft nog steeds.
Dank je wel. Vraag zo meteen. Schrijf het even. Mevrouw professor Antunes, in je presentatie maak je een verschil tussen maatschappelijke uitsluiting en racisme. Die probeer je uit de kaart te trekken. Ik dacht dat het een het gevolg was van het ander. Hoe zou je dat kunnen omschrijven? Want ik dacht dat vanuit die racistische ideologie dat sociale uitsluiting voortkomt.
Ja en nee. Racisme doet een bepaalde tour als idee in de culturele perceptie van Europeanen en van Europeanen buiten Europa. En sociale uitsluiting vindt ook plaats. Deze twee dingen vinden plaats tegelijk. En ze versterken elkaar. Maar je krijgt geen racisme, of het is heel moeilijk racisme geworteld te krijgen in een samenleving waar sociaal verbondenheid bestaat.
Maar wat bestaat, sorry?
Sociaal verbondenheid. Dat is bijna onmogelijk. Kan dat? Mensen gaan gewoon terug vechten. Slaven konden niet vechten in de plantages. Er was geen...
Maar als we ons beperken tot de Nederlandse context, dus zou je kunnen zeggen dat er een hoge sociale verbondenheid hier is? Of?
Ik denk dat dat op bepaalde momenten geen sociaal verbondenheid was. En ik heb het nu over de periode meteen na de afschaffing van de slavernij in Suriname vooral. Waar je hebt de situatie waarin mensen die ook vrij zijn of vrijgemaakt zijn, nog steeds niet een sociale groep hebben, behalve de mensen die naast hen zaten in de plantages. Het was verboden om relaties aan te gaan, om families te stichten. Kinderen konden verkocht worden, vrouwen van echtgenoten, ze waren niet eens getrouwd. Konden doorverkocht worden.
Ik zou ons toch willen beperken tot het heden.
Nou ja, als je dit soort patronen hebt in de samenleving, de erfenis daarvan is dat mensen moeten zich weer generatie op, generatie in, generatie uit, via sociaal bedraden. Dat is te zeggen, een nieuwe definitie van gezin zoeken. Een nieuwe definitie van familie zoeken. Wie is mijn groep? Is mijn groep de mensen op school of is mijn gezin thuis? Het is niet voor niks dat tussen de Surinaamse gemeenschappen en de Antilliaanse gemeenschappen de familie is toch iets anders dan tussen de algemene Nederlander. Omdat de neef en de neefje en de oom en de tante en toch de oude oom en de oude tante en toch iemand dat wij zeggen dat de Nigiërs eigenlijk niet echt onze bloed heeft in geen enkele manier. Maar dat soort uitgebreide familieverbondenheid wordt gezocht juist omdat voor eeuwen mensen zijn hebben die gechten, zien die gechten van zichzelf zijn ontnomen.
Ik ben Somalisch en bij ons werkt het ook. Of daar kan ik me in herkennen. Dus
wat kan je niet
herkennen? Dat je al bij je al is er geen bloedrelatie, geen bloedband. Mm-hmm. Dat je men eerder ziet als oom, als tante, als neef, als nicht.
Ja, maar dat gebeurt in een zeer paternalistische samenleving, waar juist vaak in de verbondenheid die in die documentaire wordt doorgegeven, slaven gewoon delen zijn van een familie. Die verbondenheid blijven mensen zoeken, maar die hebben ze niet. En dat is zeer problematisch op het moment van mensen vrijmaken. Wie is mijn gezin? Mijn vader is er niet, mijn moeder is doorverkocht, dus wie ben ik? Met wie ga ik mee? En als je dat erft, generatie na generatie, de neiging is om sociaal verbondenheid te zoeken. En als het ook nodig is, artificieel te bouwen.
En even weer terug naar het verschil tussen sociale uitsluiting versus racisme. Ja. Zou ik Simone iets willen vragen? Je hebt morgen een presentatie, geef je aan. Dus volgens mij maakt dat deel uit van de publicatie Words Matter, toch? Wat is het belang van woorden? Zou je iets kunnen vertellen over die publicatie en wat de functie daarachter is en het belang van taal en woorden?
Words Matter is een publicatie waarin we met een aantal mensen een lijst hebben samengesteld, kort gezegd, van woorden die we eigenlijk niet meer willen horen in de musea. We willen niet meer dat bepaalde woorden, zoals het N-woord, klakkeloos genoemd worden in teksten, omdat het woord ergens vandaan komt. Het woord heeft de geschiedenis. Maakt niet uit hoe vaak mensen zeggen van dat het tegenwoordig iets anders betekent. Het betekent tegenwoordig niet iets anders. Want de ideologie die het woord heeft voortgebracht is niet per se veranderd. De wet heeft ingeperkt wat er wel of niet mogelijk is. Maar het woord, voor wie het niet kent of voor wie het nog niet weet, het woord verwijst naar de lading van een slavenschip. Het is een ander woord voor cargo, om het zo maar te zeggen. Dus wanneer je het klakkeloos rondstrooit en je noemt iemand bij die naam, dat doet iets met mensen. En we zijn heel lang het gesprek aangegaan met musea van jullie moeten je titels van schilderijen, je moet dat uitleggen dat het woord tegenwoordig niet meer gebruikt mag worden. En dat is voor veel mensen erg moeilijk en lastig. De dame heeft nu echt een vraag achterin. Want je deed zo je hand omhoog van nee, nu wil ik echt iets zeggen.
Ja. Misschien choqueer ik even. Maar
pas niet, vertel.
Ik wil echt weten, wat is er mis met mijn kleur? Want u geeft net aan van, ja, het zijn altijd zwarte slaven. Waarom zijn er geen witte slaven? Ik vroeg net bijvoorbeeld aan Wim, van zijn er witte slaven? Hij zegt, ja, er zijn wel in Noord-Afrika en zo witte slaven. Maar waarom is slavernij altijd gerelateerd aan mijn huidskleur? Waarom is het altijd verbonden aan zwart? Wat is daar mis mee?
Dat is niet zo. Dat is niet zo. De grootste landroet voor de slavenhandel begint in wat nu Bulgarije is. En mensen werden verhandeld naar het oosten, naar de zijderoute. En die mensen waren blonde en blauwe ogen. En ze waren de witte, ze waren de duurste. Het werden vooral de vrouwen. Ze werden verhandeld in de Persische Rijk en verder ook in China. Dus het is niet zo dat alleen zwarte mensen verhandeld worden als slaven. Wat het wel gebeurt, is dat in de vroege moderne tijd, op een gegeven moment gaan Europeanen bedenken, waarom zijn de zwarte de beste slaven dat je kan hebben? En dat is het moment waar racisme op papier komt. Men gaat uitleggen waarom. Nou, de associatie tussen zwart en de culturele percepties in West-Europa sinds de Romeinse Rijk is dat zwart is niet goed. Zwart is godloos. Zwart heeft geen gevoelens. Zwart heeft geen ziel. Dit was niet bedacht voor de slaven. Dit was al bedacht van tevoren. Het is gewoon dat dan wordt het gewoon een manier om te goed te praten de feit dat je al deze mensen behoudt en verhandelt. Maar die gedachten waren eigenlijk daarvoor. Je hebt dezelfde fenomeen met de percepties over de Joden. Daar zijn al in de Romeinse Rijk, dat gaat voort tot de 20e eeuw en nog verder. Dat is precies hetzelfde mechanisme. En op een gegeven moment vragen ze ook in Noord-Amerika, waarom nemen we dan de Ieren niet? Of de Schotten, ze proberen het wel. Indentured laborers, dan zeggen ze, nee, omdat die hebben rechten. Maar de zwarte niet. Ze zijn godloos. Die kunnen we eigenlijk als slaven-eigenaren, je kan ze zelf in de rijkdom van de Heer brengen. Door ze te dopen, et cetera, et cetera. Dus het was bijna een civilization mission om slaven te houden en te hebben. En zoveel mogelijk, bij voorkeur.
Ik denk dat je niet moet. Ik wil toch wel even toevoegen, er was absoluut wel een tijd dat zwarte mensen niet werden gezien als de onderlaag van de gemeenschappen. En dat ze op een gegeven moment wel kregen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar zelfs, je hebt het over de Romeinse tijd. Je hebt bijvoorbeeld in het katholieke geloof, of bij de katholieken heb je een zwarte Madonna. Er waren momenten dat zwarte mensen niet verguisd werden. En ik vind dat wel echt belangrijk is om aan mensen mee te geven. En ik zou je een term willen aanraden. Probeer straks als je thuis moet of later te zoeken op de term scientific racism. Of biological racism, dan merk je hoe daardoor onder het mom van wetenschap telkens bewezen is. En als je dat maar lang genoeg verspreidt, mensen nemen dat aan. Als je maar prestigieus genoeg bent en jij staat voor een collegezaal vol mensen, zoals het verhaal met Sarah Baartman, en je zegt tegen haar, moet je kijken hoe ze eruit ziet. Misschien had je daar eerst nog nooit over nagedacht, maar als iemand telkens op je inpraat, iemand die jij bewondert, iemand die jij voor vol aanziet, denk je, ja, misschien inderdaad, ik weet het niet. Het is niet iets wat over een week is gebeurd. Het is een constante indoctrinatie van dat mensen minder waardig zijn.
En wat is de functie van het creëren van een onderklasse?
Onderdrukking. En controle. En macht.
Hoe verhoudt dat tot een kapitalistische samenleving?
Je zorgt ervoor dat die mensen eigenlijk nooit echt heel erg aan de bovenkant zitten van kapitalisme. Als je kijkt naar waar de rijkdommen, we hoeven niet eens te hebben over waar de grachtenpanden van Amsterdam vandaan komen, dat weten we. Maar anno nu. Frankrijk int belastingen van landen die ze voorheen gekoloniseerd hebben op het Afrikaans continent. Zo werkt het in kapitalisme. Doordat je nog steeds de arrogantie hebt om te kunnen zeggen van, jullie zijn ons iets verschuldigd. Wij lopen inkomsten mis, doordat we jullie niet meer mogen uitbuiten. Dus je hebt het afgeschaft, maar de ideologie dat een ander jou verschuldigd is, wat nooit van jou is geweest, is bizar. Maar dat is de functie daarvan.
En wat interessant is dat op een moment als dat systeem door eeuwen geïnstitutionaliseerd is, dat het op een gegeven moment ook een reflex creëert als je kijkt naar ontwikkelingshulp. Ja.
het beeld dat er is van Afrikaanse landen of landen waar zwarte mensen leven, dat die nog steeds civilization behoeven. En het is niet alleen dat ze nog steeds gelden betalen aan de staat van Frankrijk, maar tegelijkertijd ook de apparatuur, de economie en hoe onze economie functioneert. Dus het is nog steeds met elkaar verwoven. Katia, ik zie nee schudden. Ik zie een beetje morren.
Ik denk dat het ietsje gecompliceerd zit. Het is erger dan dat, denk ik. Ontwikkelingshulp en samenwerking heeft een scheiding gemaakt tussen de verdiende zwaarte en de onverdiende zwaarte. Degene die het verdienen en degene die het niet verdienen. En lo and behold, degene die het niet verdienen zijn nog steeds de landen die nu op een heel rare manier begrensd worden met grenzen en zo. Die toen al grote depositoires waren van slaven. Van tot slaafgemaakte mensen. Dit is niet voor niks. Dus de verdiende zwaarte of de verdiende Afrikaanse land. Kenia, Tanzania, Zuid-Afrika. Allemaal goed, leuke landen te helpen. Het is toch anders in Mali en Tsjaad en Congo. We laten Congo gewoon in de fik gaan. Who cares? Of Noord-Angola. Dus er is een gewortelde scheiding tot de dag van vandaag, zelfs binnen de UN, tussen degene die hulp niet nodig hebben, maar hulp verdiend hebben. En degene die dat niet hebben verdiend. Dus het is nog erger dan wat jij voorstelt.
Zou je nog één keer kunnen omschrijven waar het onderscheid gemaakt wordt?
Degene die kunnen gecontroleerd worden en degene die niet gecontroleerd kunnen worden. Congo is een van de eerste landen in West-Afrika die zelfstandig wordt. Dat klinkt heel ernstig wat ik nu ga zeggen. Dat hebben wij nooit echt vergeven. De landen die van heel vroeg af aan tegen die imperiale regimes zijn gegaan, niet koloniaal, maar de imperiale regimes van de 19e eeuw zijn gegaan. Congo bijvoorbeeld, Mali heeft dat, Senegal.
Haiti natuurlijk.
Haiti is een whole other kettle of fish, maar in dezelfde trend. Die zijn stelselmatig niet geholpen. Zelfs de UN-missie bijvoorbeeld voor de vrede in Congo, tot de dag van vandaag, is een lachertje. Een lachertje.
Ik denk dat we hier nog heel lang over in gesprek kunnen. Ik zou nog een aantal mensen de gelegenheid willen bieden om vragen te stellen.
Goedenavond. Zaire Krieger. Zaire als het land, Congo. Ik werk voor Dipsaus. Dipsaus podcast, schrijver. En mijn vraag ging eigenlijk over, jullie hebben het over machtsverhoudingen. En over bewustwording. En bij mij in mijn hoofd, en als ik kijk naar events over racisme en discriminatie, zie ik eigenlijk altijd best wel dezelfde gezichten. Mensen van kleur, zwarte mensen. En je hebt het over bewustwording gehad en over de afstammelingen van tot slaaf gemaakt en niet slaaf, tot slaaf gemaakte. En mijn vraag was eigenlijk, hoe zorgen we dat diezelfde bewustwording er is voor ook witte Nederlanders? Die hier niet zijn, die hier misschien niet willen komen, maar die wel die gedeelde historie met ons hebben. Hoe doen we dat? En dat is eigenlijk een vraag
die overigens hier wel aanwezig zijn.
En sommigen die wel natuurlijk aanwezig zijn, maar
nou, daar verdien ik mijn brood elke maand mee. Wil je witter dan lijden, schat, wordt het moeilijk. Wil je economische segregatie nog erger dan in lijden? Ik heb twijfels. Dat is wat we doen. Maar de mensen, en wij krijgen ongeveer 300 eerstejaars elk jaar. Wij proberen eigenlijk aan deze mensen door te geven dat je hoeft je geschiedenishelden. Ik had nog een grap met Wim gehaald daarnet buiten. Je hoeft niet te zeggen, Michiel de Gruyter is nog steeds een van de beste admiralen van de vroege moderne tijd. De man was buitengewoon in zijn beroep. Dat is niet te zeggen dat hij alle andere dingen niet gedaan heeft, dat wij weten dat hij gedaan heeft. Maar dit zijn niet onderwerpen die tegengesteld zijn. En wat mij
Dus als ik je goed begrijp, is het dat we een compleet verhaal moeten vertellen.
En wij, je kan niet verwachten van mensen, en dit is wat ik denk dat de samenleving nog een beetje onvolwassen is, en dat komt door de tijden dat, waar wij in leven. Wie hier nog oorlog meegemaakt heeft? Weinig. Misschien niemand. Daarachter. Iemand. Mensen die oorlog meegemaakt hebben weten dat er is geen goed en geen slecht. Omdat in oorlogen momenten iedereen doet slecht als het nodig is en iedereen doet het goed als het nodig is. Zo is het geschiedenis ook. En iemand die fantastisch admiraal is geweest, was ook een slaveneigenaar. En nu? Dat is gezegd, dat moet geïnternaliseerd worden. Maar dit moet niet betekenen dat wij de geschiedenis van elkaar aan het stelen zijn. Dit is een gedeelte.
Volgens mij wil Simone hierop reageren, maar ik denk, ik wil even nog iets toevoegen, dat juist in een stad als Rotterdam, waar zoveel verschillende bevolkingsgroepen leven, dat er juist een hoop mensen zijn die oorlog hebben meegemaakt.
Dat wil ik zeggen, inderdaad. Ja. Precies. Dus ik was blij dat mijn zuster daar haar hand op stak. Ja, applausje daarvoor, serieus. Ik vond dat, ja, want...
En dat, is dat, stak jij hem of was het Habarier?
Je weet wie het was.
Ja, toch? Nee, maar...
Oh, daarachter. Omdat ik vind dat we... en dat is wat jij ook aangeeft, van de samenlevingen.
Ja. Ik denk dat we zo meteen... mevrouw daar, die wil al de hele tijd een vraag stellen.
Oh, nee,
dus ik stel voor dat we nu al afspreken dat mevrouw de laatste vraag stelt.
Nee, ik wil de mevrouw niet lang laten wachten. Gaat u maar.
Dank je wel. Ja, maar mevrouw staat de hele tijd daar al te wachten.
Mag ik nog wel iets zeggen straks?
Ja, je mag nu in tussentijd weer iets zeggen. Ik wil jullie alvast even mijn complimenten geven voor het aantal vragen die gesteld worden. Ik had zoiets van, dit wordt nog een zware domper, maar thank you.
Ik ben Amina Ali Hussein. Ik heb oorlog meegemaakt in Somalië. Zo heb mij geraakt wat ik heb gezien in de film. Dat is waar. Maar mijn vraag is dat, geef ook de kinderen op school in Nederland les voor deze geschiedenis. Omdat het begin echt voor de kinderen moet weten waar ze komt vandaan.
Shukran. Wil je nog iets zeggen?
Ik mag op iedereen is
geweest. Oké. Dan stel ik nog voor dat we twee vragen doen. Ik denk mensen die nog geen vraag hebben gesteld. Sorry, die twee.
Oké, als ik het goed heb begrepen tijdens heel dit ding, en ik dan, anders ben ik net hierin geteleporteerd als ik het heb gemist. Oh ja, ik ben Tamoen, ik organiseer dingen en zo, ik ben onderdeel van Concrete Blossom ook. En wat ik mij al een tijdje afvraag is, want het begint natuurlijk bij de psyche. Het begint niet gelijk bij de omstandigheden. Ergens is, er is een wordel. En ik heb me altijd eigenlijk afgevraagd, de gepercipieerde of doorvertelde of doorgegeven dogma's die te maken hebben met de zogenoemde minderwaardigheid van donkerdere mensen. En dat heb je in elk land, elk continent, is er een kleurpalet waarbij donkerder is minderwaardig en lichter is beter. Daarom ook de duurdere lichtkleurige slaven. Heeft het dan niet eventueel te maken met een heel bazaal primitief iets als ik mijn vuurtje stook, dan ben ik veilig. Is het donker, dan is het onveilig. En dat soort dingen gebruikt zijn door de geschiedenis om primitieve mensen het idee te geven dat diegene die donker is, onveiliger is, slechter is, minder is.
Dank je wel.
Je bent historicus, dus ik denk, heeft het dan misschien niet met zoiets?
Dank u wel. Ik zou er nog aan willen toevoegen in het formuleren van uw antwoord.
We wachten nu tot het eind, toch? Tot alle vragen zijn gesteld. En dan kunnen
laten we dat zo doen.
Ja, dat was... Yes.
Sorry. We kunnen na afloop alle vragen stellen. Dit is de laatste, sorry.
Goedenavond, mijn naam is Joni Mesquite. Mijn vraag is... ik ben gekomen voor Kitty Kotti lezing en ik had verwacht dat ik zou horen wat de slavernij tot nu toe bereikt heeft, wat de toegevoegde of de waarde van die waar u het over heeft gehad. U heeft ons verteld hoeveel miljoenen mensen er slaaf zijn gemaakt en vanuit Afrika verscheept zijn. Ik wist de aantallen niet, maar ik weet wel dat ik een afstammeling ben. En ik woon nu al 50 jaar in Nederland. En dat ik nog niet echt een verbetering zie van wat er gebeurd is. Bijvoorbeeld, toen ik hier kwam, als meisje van 9, dat de witte mensen mij vroegen van, hoe komt het dat jij zo goed Nederlands praat? Of dat ze aan mijn haar zaten en zeiden dat het op wol leek. Of dat het op mijn kleur. En ik ben 50 jaar verder en nog steeds wordt er gevraagd, wat kan u goed Nederlands? Door witte mensen. Wat is er nou bereikt met het feit dat we nu Kitty Kottie vieren? Wat is er gebeurd met de nakomelingen die hier nu wonen in Nederland, die nog steeds een tweederang burgerschap ervaren als allochtoon? Mijn kinderen die hebben gezeten op een zwarte school. Dat is wat ik wil weten.
Dank je wel.
Vraag achter elkaar.
Ja, achter elkaar. Laatste vraag.
Laatste vraag.
Goedenavond. Ik had een ander soort vraag naar aanleiding van een documentaire die ik gezien heb. Die heet Drie Vrouwen. Die heeft net een paar dagen geleden gedraaid in Kino. En wat daar zo mooi uit voortkwam, was een stukje verbinding tussen een Surinaamse mevrouw die contact heeft gezocht met de mensen die ooit haar overgrootmoeder in bezit hadden, een Nederlandse firma. Daar kwam een contact uit, daar kwam een soort verbinding kwam eruit en er kwam ook wat positiviteit uit. Dus ik zou graag willen weten, wat zijn de tools, de middelen tot verbinding om ook bijvoorbeeld in Rotterdam meer verbinding tot stand te brengen in zo'n stad? Want dit is echt een unieke stad met zoveel culturen. Hoe breng je die mooier bij elkaar?
Ik denk dat dat heel goed op elkaar aansluit, hè? De laatste twee.
Ik denk dat de dame met de oranje sjaal, als ik het goed zie, die heeft iets heel waardevols gezegd. Het gaat om educatie. En je wil dat mensen vanaf jongs af aan al meekrijgen wat de wereldgeschiedenis is. Zodat je ze niet als ze 35 zijn, of 45 of 70, hoeft uit te leggen wat racisme is.
Maar ze krijgen de wereldgeschiedenis toch mee?
Ja, maar vanuit een bepaald perspectief. Als mensen inderdaad, als er nu wordt gezegd van inderdaad, Jan Pietschak of Michiel de Ruiter, ze waren wel helden, maar ze hebben toch ook gezegd, nou, met zo wat. Maar het is iets heel cruciaals, wat altijd wordt weggelaten. Rotterdam heeft volgens mij een Krugerplein. Ik weet niet hoeveel mensen weten wie Paul Kruger was. En wat voor regime hij erop nahield in Zuid-Afrika. Ik vind het schandalig dat zo'n man een straat naar zich vernoemd krijgt. Of een plein, of whatever. Het feit dat zo iemand vereerd wordt, moet je je als land, als stad voor schamen. Hij heeft vreselijke dingen gedaan in het land, wat door zijn mensen bezet is. En wat hij runde als een tiran. Mm-hmm. Er kan geen Paul Krugerplein zijn. Er kan geen straatnaam vernoemd zijn naar Jan van Riebeek. Dat zijn dingen die niet meer zouden mogen.
En als je dat koppelt aan de vraag die mevrouw stelde?
Ik denk dat er verschillende manieren zijn van verbinding. Ik hoef nooit de familie te leren kennen die mijn voorouders tot slaafgemaakte hielden. Als dat verbinding is, dan zou ik het niet hoeven. Verbinding is voor mij dat je mij in mijn waarde kan laten. Want je hoeft niet naast me te zitten. Maar je gaat me niet van tafel halen. Dat is voor mij geen verbinding. Als verbinding betekent dat we nu naar elkaar moeten kijken en we moeten tegen elkaar huilen, wat ook voor jou was het moeilijk, dan hoef ik geen verbinding. Verbinding betekent dat je je kan verplaatsen, dat je de ander op eenzelfde level zet als jouzelf. Want als ik tegen jou zeg, ik wil geen Paul Krugerstraat, want Paul Kruger zorgde voor het leed van duizenden, miljoenen zwarte mensen, dat je niet naar me kijkt en zegt, ja, maar hij heeft ook goede dingen gedaan. Ik wil geen Koning Leopoldstraat. En dat is voor mij verbinding. Er is geen Hitlerstraat, want Hitler heeft 6 miljoen Joodse mensen vermoord. Hij is een monster. Maar er is wel een Koning Leopoldstraat. Hij vermoordde 15 miljoen mensen in wat we nu kennen als de Congo. Verbinding is dat je snapt waarom die straat weg moet gaan. Dat is verbinding. Verbinding begint bij mij met respect. We hoeven niet naast elkaar te zitten. Hoeft niet, maar je gaat me niet weghalen.
Ik juich dit eigenlijk toe. Normaal gesproken, maar de organisatie zal me boos aankijken. Wacht dan op zijn minst tot er een microfoon is.
Sorry.
Aan u
Hallo, ik ben Maureen. Ik wil toch even reageren, want ik hoor heel veel mensen zeggen, ja, onderwijs is zo belangrijk. En dat is het ook. Maar onderwijs over dit onderwerp kan je niet zo 1, 2, 3 doen. Dat denken mensen heel erg vaak, van ja, we gaan er onderwijs over geven. De mensen die er staan, moeten sensitief zijn voor wat er speelt in de gemeenschap. Dus je kan niet iedereen dit soort onderwerpen laten aanscherpen, dat bespreekbaar maken. En ik denk dat mensen dat niet altijd beseffen. Ik ben wel degelijk bewust van het feit dat er iets moet gebeuren. Maar wees je ook bewust van de kracht, hè, van wat er speelt binnen mensen. Daar wil ik toch wel, dat wilde ik toch even nog gezegd hebben. Die sensitiviteit, hè, mensen, de kinderen die daar bijvoorbeeld zitten. Ik weet dat op heel veel basisscholen les wordt gegeven over slavernij. Kinderen gaan gewoon gekwetst naar huis. Dan kan je wel zeggen, ja, we hebben er les over gegeven. Maar daar gaat het niet om. Het gaat die kinderen zien. Het gaat om de kinderen te zien. En eigenlijk ook te erkennen dat die emoties er dus spelen op het moment dat je ze ermee confronteert. En dat geldt niet alleen voor kinderen, het geldt eigenlijk ook voor ons. Ja?
Dankjewel. Ja, applaus. Simone, voordat je iets zegt, wil ik jou...
Ik wil iets zeggen in reactie op de dame. Ik ben het met u eens. Niet iedereen kan die lessen geven. Niet iedereen kan dat op een manier uitleggen dat het zwarte kind in de klas zich niet getraumatiseerd voelt door wat er verteld wordt. Maar u heeft het over, u zegt van het kan niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Ik heb een tante, bless her, ze is prachtig, ze is in de 80. Ze was vroeger docent. Toen zij vroeger docent was, speelde deze kwesties ook al. Het is geen kwestie meer van 1, 2, 3. Mensen zeggen van ja, mijn gunst, moeten we Zwarte Piet veranderen? Het is allemaal zo snel. In de jaren 70, in de jaren 60, in de jaren 50 voerden we ook deze gesprekken. Niet op social media. En misschien niet met een livestream zodat iedereen het thuis kon volgen. Maar de gesprekken werden wel gevoerd. Nee, dat zeg ik ook niet. Maar als we nadenken over 1, 2, 3, ik vind dat het nu, liever gisteren dan morgen, de tijd is om het te doen. En dan moeten we nu kijken naar hoe trainen we mensen die wel die lessen kunnen geven. Maar we hoeven op geen enkel moment van uitstel meer te wachten. Want we voeren deze gesprekken al decennia lang. Nee, ik zeg ook niet dat u dat zegt. Maar
ik wil jullie bedanken voor jullie tijd. Klopt. En blijf vooral hangen. Blijf het gesprek vooral met elkaar voeren. Want dit is niet een gesprek van alleen vandaag. Ook niet 1, 2, 3. Dit is al langer gaande. Ik geef het woord. Ik wil mijn panelisten van harte bedanken. Ik wil boven alles jullie bedanken. Voor jullie actieve bijdrage. En ik geef het woord over.
Ja, spannend, indringend, interessant. En voor de mensen die vaker onze gast zijn geweest, daar zie ik verschillende van, die weten dat het elk jaar weer verdomd moeilijk is om te stoppen. Maar dat geeft, denk ik, in voldoende mate aan hoe interessant dit soort discours is en dat we dat vaker met elkaar mogen en moeten doen. Dank nog aan Katia, Simone en Mahmoud. Nog wat, voordat wij afronden, nog wat huishoudelijke zaken. Ik wil ook dank zeggen aan de mede-organisatoren, Radar, Donadaria en de Hogeschool Rijnmond en ook Kitty Kotti Connect. Deze avond konden wij niet realiseren zonder de steun en de inzet van diverse vrijwilligers. Dank ook aan alle vrijwilligers. En hij vindt dat vaak niet van belang, maar ik moet toch wel zeggen dat dit eerste lustrum ook een eerste lustrum is voor Wim Reinierse, die dag en nacht samen met de vrijwilligers gewerkt heeft aan dit programma. Applaus voor Wim. Dank ook aan onze burgemeester, Ahmed Abu Taleb, die onze gastheer geweest is in deze. Hij mag ook een applaus van u ontvangen. We zitten in de Kitty Kotti maand. Dat betekent dat na vandaag er nog een aantal activiteiten zich voltrekken. Ik noem aanstaande vrijdag hebben we een gemeenschappelijke, een gezamenlijke kerkdienst, Hoflaan, Oude Dijk. En het begint om 7:30, De inloop is om 7:00 en diverse kerken samen met de stichting GVGT die tekenen voor de organisatie. Zaterdag hebben wij de herdenking Müllerpier en wij verzamelen om 6:30. En wees u alsjeblieft op tijd, want als we bezig zijn met het programma is het nog wat lastig als allerlei mensen komen. Dan willen ze toch helemaal vooraan gaan zitten terwijl mensen bezig zijn met hun performance. Na die herdenking kunnen liefhebbers naar de Cabranetti, Galvanistraat. En dat is het aandacht vragen voor onze voorouder-geesten, die allemaal natuurlijk toenertijd de slavernij, althans de mensen die daarbij betrokken waren, hebben meegemaakt. Zondag sluiten we dit gedeelte af met festijn in het park, Westkruiskade. Daaraan voorafgaan is de Biggie Speakery, de optocht vanuit Wimasanga, vertrekt om 11:00 Rouwenhofstraat in West, bij de Madenessebrug. En men loopt naar het park en dan barst het om 1:00 los. En tot slot nog een reminder, save the date. 17 augustus besteden we aandacht aan Tula, de Antilliaanse verzetstrijder. En daar wordt een prachtig programma met vieren van wat Tula gedaan heeft. En een stukje herdenken ook voor de hele familie. En ik hoop u allen daar weer te zien. Ik dank ook de medewerkers van het stadhuis. En ik verzoek u samen met ons nu een drankje en een hapje te pakken.